Goedemorgen, gemeente. Op deze herfstige zondagochtend heet ik u van allen hartelijk welkom. Graag betrekken wij in dit welkom de luisteraars van de kerktelefoon en onze gasten. In deze dienst gaat dominee Vreekamp voor. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw. Willen degenen die de bloemen weg willen brengen, contact opnemen met de ouderling van dienst, mevrouw Ruitenkamp. Volgende week zondag, 7 november, wordt er een alternatieve dienst gehouden. Dit is de eerste van drie bijzondere diensten die in dit winterseizoen in de Grote Kerk gehouden worden. Aanvang 7 uur. Diaconale collecte, de vluchtelingenhulp van de GDR. Verder vragen wij uw aandacht voor de actie Molukken in nood. Daarvoor worden collectanten gevraagd in de week van 15 tot en met 20 november. U kunt zich na de dienst opgeven in de hal. Wij beginnen onze dienst met het aansteken van de kaarsen aan het licht van de paaskaars door Rick en Adam. Dank jullie wel. In stilte bereiden we ons voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk aan ons begonnen. Amen. Staande zingen wij ons aanvangslied, gezang 328. Ik wens u een goede dienst.
Zij met u. Zingt een nieuw lied voor God de Heere. Deze ochtend, gemeente, zien wij verder in het laatste Bijbelboek en horen een nieuw lied. Dan is het Pasen geweest. Wij zingen met Israël mee. Psalm 98, 1 en 2. Laat ons bidden voor de nood van deze wereld. Laat ons Gods barmhartigheid prijzen. Deze zondag 31 oktober. Met de woorden van gezang 401, de versen 1 en 2. Laat ons bidden. O Heer, onze Heer, er is geroepen tot u, de mensen schreeuwen het uit. Vanwege de boosheid in de wereld, omdat de groten dronken zijn van macht, omdat het vuur wordt opgestookt, omdat wij hier in het najaar van onze cultuur moedeloos worden. Omdat wezenlijk gezag en zeggenschap ontbreekt en mensen hun eigen belang zoeken, hun eigen behagen. Laat niet, o Heer, de wereld ondergaan door onze haat en baatzucht, door onze domme wreedheid. Wij bidden u voor de mensen die uit ons aller naam regeren moeten. Dat zij ontnuchterd worden en wakker om op te staan als uit de doden en daden te doen in het licht van uw rijk, daden van paasbelang. Wij bidden u voor hen en ons, dat we niet zullen zijn als dwazen die niet hardop, maar in hun hart zeggen, er is geen God om aan te denken. Maar dat uit onze naam elke gelegenheid wordt waargenomen om vrede te stichten en recht te zaaien in plaats van verderf. God, laat er altijd weer mensen zijn die snakken naar uw geest, uw inspiratie en die zich moed inzingen, de mond geopend tot uw lof. Israël als voorganger onder de volkeren, om adem te halen bij u. Zegen de zangers en laat ze niet worden overstemd door het gebrul van het grote beest. Zo bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Amen. de dienst van het woord en van de woorden, de schriften gelezen, bezongen en uitgelegd. Bidden wij samen daarvoor het gebed van deze zondag. Deze zondag, die is de zevende zondag van de herfst. Laat ons bidden. Gij eerste en laatste, die in uw wijsheid ons de weg wilt wijzen naar uw vrede, doe ons uw woord eerbiedigen en vernieuw uw verbond met ons, zodat wij mensen worden die bereid zijn uw bruidegom tegemoet te gaan, Jezus, uw Zoon. En in te gaan in uw koninkrijk, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Lezing uit de schriften in tweevoud, uit het boek Openbaring en eerst uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. We lezen in deze tijd van het jaar met de synagoge mee, die tot op de dag dat wij eerste kerstdag hopen te vieren in het boek Genesis leest. En om dat even toe te voegen, om er vast aan te denken, op de eerste dag van het nieuwe jaar 2000 slaat de synagoge het boek Exodus open, het boek van de uittocht. Genesis 15, de versen 1 tot en met 6. En we zingen uit Psalm 130, de versen 2 en 3. Daarna. Lezen uit het boek in de beginnen. Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht. Vrees niet, Abram, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abram zei, Heere, Heere, wat zult ge mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn. En Abram zei, zie, mij hebt ge geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien ge ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Hier eindigt de eerste lezing. Van het eerste Bijbelboek naar het laatste. Wij vervolgen de lezing uit het boek Openbaring in hoofdstuk 14, de versen 1 tot 13.
En ik zag en zie. Het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns vader geschreven stond. En ik hoorde een stem uit de hemel, als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochten van de aarde. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. Zij zijn onberispelijk. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luide stem, vreest God en geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende, gevallen. Gevallen is het grote Babylon. Dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel, ten aanschouwen van de heilige engel en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. En zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na.
Wij zingen het lied van de maand nog één keer. Gezang 111, een lied vanuit het boek Openbaring. Gezang 111. Uit de lezing hopen en ook bidden wij mee te zien de versen 1 tot 5 uit Openbaring 14, het lam op de berg Sion, en dan het 13e vers over de zaligspreking ten aanzien van de doden die in de Heer sterven. Aansluitend zingen wij gezang 310, een lied van Luther dat hij dichtte in zijn sterfjaar, gezang 310 in aansluiting op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. De afgelopen dagen is opnieuw een groep christenen uit Israël gezet. Je kon de beelden zien, afgevoerd naar het vliegveld in een boevenwagen. Dat is natuurlijk wel wat anders dan christenen voor Israël, christenen uit Israël. Waarom? Waarom waren ze daar ongewenst? Wel, op de Olijfberg wilden ze de millenniumwisseling afwachten. Dan komt Jezus weer. En ze waren bereid, deze christenen, om hem met een bom onder het tempelplein te helpen komen. Om het visioen van het lam op de berg Sion letterlijk als een bom te doen inslaan. Ik vind dat Israël groot gelijk heeft. Ik hoop dat u dat ook vindt, want christenen die de visioenen van de Openbaring met alle geweld willen doorzetten, met het risico van nog net een derde wereldoorlog in de 20e eeuw, Israël heeft groot gelijk dat er gezegd wordt bij ons niet gezien. Maar nu, wij worden ook christen genoemd. Wij lezen ook in het laatste boek van de Bijbel. Wij leven ook naar het jaar 2000 toe. En je kunt op de hoek van de straat in Epe lezen dat het nu nog zo'n ongeveer 1400 uren duren zal. Het is maar dat we het weten. Je hoeft ook niet naar Israël te gaan om het einde van de wereld te forceren. Dat gebeurt eigenlijk overal. Hoe zien wij het visioen van het lam op de berg Sion? Dat is de vraag. Hoe zien wij dat? En ik zag en zie. Johannes, wat heb jij gezien op dat verlaten eiland Patmos? Er moet toch iemand zijn onder de mensen die de loop van de dingen gezien heeft, verder dan onze neus lang is, van begin tot einde. Waar komen wij vandaan? En waar gaan wij met z'n allen naartoe? De Edda, het boek van onze oude goden en heldenliederen, begint dan ook met het lied van de zieneres. Een soort wijze grootmoeder die kijken kan vanaf het begin van de wereld tot helemaal in het einde. En daarover vertelt. Want zelfs Wodan weet dat niet. Toekomst zien, wat op je toekomt. In de Edda is dat de godenschemering, de ondergang van de wereld, maar ook het groene gras van een nieuwe aarde. In de Bijbel kijken zieners en zieneressen naar voren door terug te zien. Klinkt heel simpel, dat is echt een geheim. Nog een keer. In de Bijbel kijk je naar voren door terug te zien. Een profeet gaat terug naar de vijf boeken van Mozes en helpt zo het volk naar voren te kijken. Het einde krijg je te zien door naar het begin te kijken. En het begin kennen we. Nou ja, kennen. We weten er iets van. Omdat er over geschreven is. Dat is betrouwbaar. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. In die ene eerste zin ligt heel de toekomst verborgen. Kom nou. Ja, toch. Hemel en aarde, die twee samen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe hemel en een nieuwe Veluwe. Zo is het. Johannes ziet met de profeten van Israël mee. Hij kijkt vooruit door terug te zien. Het boek Openbaring is boordevol met teksten uit het Oude Testament. Om in de toekomst te zien, buig je terug naar het verleden. Om het nou zomaar eens te zeggen, wij komen vanuit het Oude Testament in het Nieuwe, maar dan houdt het niet op. Het Nieuwe Testament zet ons in de ruimte van het Oude Testament. Je kijkt naar voren door terug te kijken. Waarom? Toekomst is onbekend. Dat zeggen we vaak genoeg. En onbekend is ook onbemind. En onbemind is beangstigend. Wie niet lief heeft en wie niet bemind wordt, is bang. Wij zijn bang voor de toekomst, omdat het alle kanten nog op kan. En u zegt, Johannes, goed, het kan nog vele kanten op, maar niet alle kanten. Niet alle kanten. Want de hemel en de aarde, deze onze aarde, wordt nieuw. Nieuw is ook onbekend. In de zin van, niet onbemind, maar ongekend. Verrassend. Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. Wij zijn ongelooflijk nieuwsgierig hoe deze aarde nieuw zal zijn. De herfstkleuren zeggen dat het nieuwe jaar, want zo is de Joodse kalender zoals we weten, dat het nieuwe jaar al begonnen is. Deze kleuren sterven door de winter heen, Pasen tegemoet. Deze aarde nieuw. Mag ik er iets van zien? Al was het maar even, alstublieft. Iets ervan zien. Wegkijken van jezelf, een moment. Wel, zien doen we in de kerk. Gent, de kathedraal van Gent. Je komt binnen, je ziet een drieluik. De luiken zijn gesloten, het is een gesloten boek voor je. De luiken gaan open en ik zag en zie. De gebroeders van Eyck, 15e eeuw, schilderen de aanbidding van het Lam van God. Daar sta je. Sprakeloos. 15e eeuw. 15e eeuw. Dit koor van de moederkerk van de Noordoost-Veluwe is voltooid. En de Christus bovenin, boven het altaar hoog in de gewelven, als de sluitsteen van dit hele gebouw. Zien doe je in de kerk. Leren kijken, dat doen we in de kerk. En wanneer buiten horen en zien je vergaat, daar wil ik niet over uitweiden, daar weten we meer dan genoeg van. In beeld en in geluid van eind 20e eeuw vergaat je het horen en het zien. Kom je in de kerk en dan leer je weer kijken. Een visioen waarin je niet wegdroomt en gaat zweven, maar steeds steviger met de beide benen op de grond staat. Een visioen als een visie. Een tekst uit Openbaring als een doorkijk. Achter mij kijkt u buiten straks maar eens de dichtgemetselde hagioscoop. Dat betekent het kijken naar het heilige. Mensen die niet de kerk binnen mochten, keken hier door het raam naar het altaar, zodat ze het mysterie, het heilige zagen, het gezicht op het altaar voor hen die buiten zijn. Kijken doe je in de kerk. In dit gebouw zitten we nu, zoveel eeuwen daarna. En wij op onze beurt, onze generatie, maar verbonden met die eeuwen van toen. En ik zag en ik zie. Het boek Openbaring is in de architectuur van de kathedralen en de kerken uitgebeeld. En ik zag en ik zie. Wat? Het Lam stond op de berg Sion. Sion, zo'n 800 meter hoog, is de berg in het midden van de aarde, zegt de Bijbel. Het is de knop van de bloem tussen de bladeren van de werelddelen. De berg Sion. Ik vond een gedicht. Ik wil het niet voor mezelf houden. Ik denk dat het ons leert kijken. Het is van Karel Deurlo. En het gaat zo. Over die berg Sion dus. Eens zeiden de bergen tot elkaar, beneden de 1000 meter erkennen wij de kleintjes niet. Dat lijkt ons bergen beter. De Sion stelt als berg niks voor, die gaat alleen voor heuvel door. De Sion begreep wel hoe dat kwam. De bergen zijn egoïstisch en met hun trotse sneeuwtop zijn ze anti-sionistisch. Geen berg kan tegen Sion op, want die draagt vrede op zijn top. Hier leren de volken om een zwaard op ploegijzer om te smeden. De officierenschool gaat dicht, want overal is vrede. De kleine boerenman staat paf en neemt zijn bed voor Sion af. En nu zeggen de bergen tot elkaar. Beneden de 1000 meter kun je veel hoger zijn dan wij, want vrede is echt beter. We zijn op Gods berg niet jaloers. Zo worden zelfs de bergen broers. En het rijmt niet, maar ik zeg er natuurlijk bij, en zusters. Geen berg kan tegen Sion op, want die draagt vrede op zijn top. Wat zien we? Een lam. Een bokje. Geen wolf, maar een lam. En het staat daar. Boven op die berg Sion. Zie het Lam van God. En het staat. Het staat. En dat terwijl het eergisteren nog geslacht werd. Toen deden de mond niet open. Het was stemmeloos. Het werd ter slachting geleid. En nu? Nu staat het. Op de voeten gezet. De wolf. En dat betekent, het kan niet anders. Het is opgestaan. En rondom het lam huilen de wolven in het bos van de wijde wereld rondom de berg, Sion. De paarden en de wagens, de tanks en de bommenwerpers horen en zien vergaat de mensen en de kinderen en de dieren. Kijk, een lam dat staat daar stil boven op die berg. Het straalt vrede uit, het straalt van vrede. En? Het staat niet eenzaam alleen. Om het lam heen staan mensen. Staan wij mensen. 4 mensen, maal 3, dat zijn er 12. Maal 12, dat zijn er 144. En maal 1000, zijn er 144.000. De 12 stammen van Israël in het kwadraat. En dat nog weer eens 1000 maal. Dat zien we. En ik hoorde. Volgt Johannes. Zien en horen. 2 ogen, 2 oren. Horen, zien en zwijgen. Want we hebben maar 1 mond en die kun je ook maar 1 keer goed open doen. Daarom eerst horen, zien en zwijgen. Stilte in de hemel, zegt ons Johannes, van 1/2 uur. Het is maar goed dat we dat niet begrijpen, er stil van worden. Woorden worden uit zwijgen geboren. Wie de stilte niet kent, weet niet wat een stem is. Een stem die de stilte, zeggen wij, verbreekt, maar dat gebeurt heel teer, doorbreekt, openmaakt van binnenuit, als een fluistering om te beginnen. Stem uit de hemel. Johannes kijkt op, zo wordt hij ook geschilderd, hij kijkt omhoog. Een stem uit de hemel van vele wateren, we horen. De Tongerense beek, een rivier, een waterval, de branding, een bron, een fontein, een regenbui, water. En een stem van een zware donder, de hemel vlak boven ons, een zwarte onweersbui. Het bliksemvuur en de donderslag. En door die geluiden heen een stem van een citer, een harp bij een bruiloftsfeest. Dat geluid tussen waterval en donderslag, een harp. En ze zongen. Alle 12 maal 12 maal 1000. Een nieuw lied. Dat is zo nog niet eerder gehoord. Het is nieuw. Lam op de berg en dat gezicht. Wat moet je dan zeggen? Je zwijgt? Of je begint te zingen? Je begint mee te zingen. In het koor van stemmen. Händel en zijn Messiah. Bach en zijn hohe messen. Ewald Kooijman en het merenorgel gisteravond. onze organisten en de eredienst van het nieuwe lied in deze oude kerk. Een nieuw lied, waar? Een nieuw lied voor de troon. De troon van God, en we hoorden het met die wonderlijke vier dieren en die 24 oudsten. Maar dan raken we het gezicht kwijt, want dat is te hoog. Die hoge zee halen wij niet, de troon van God. Blijf kijken, zeggen ze tegenwoordig tegen je. Dan komt er eerst reclame. Nu zeggen we het vanuit het boek Openbaring. Blijf kijken. De hemel komt naar de aarde. En als ik me niet vergis, is dat de kern van de reformatie geweest. De herontdekking. De hemel komt naar de aarde. Ik kom bij je, zegt God, waar jij bent. Waar jij mensen ook maar bent op aarde. Bij hoog of bij laag in je leven. Op de toppen van je kunnen. Of juist in de afgrond en in de vernieling. Luther kreeg het te zien dat de hemel de aarde zoekt. God zoekt de mens. Geen ladder naar de hemel. Daar word je duizelig van die religieuze hoogtevrees die je dan bevangt. En de goden, de menigte, houden je op de been, maar het is bedrog. Je duizelt van angst, hoe hoger je klimt. Het is dit, ik kom bij je. Jij bent bemind. En daarom zingen zij voor de troon van God, terwijl ze ademen op aarde en met beide benen in deze wereld staan. Zo zijn kerken gebouwd. Het is een groot misverstand dat de toren alleen maar naar de hemel wijst, als dat zo is. Maar de fundamenten zitten diep in de aarde. En de doden die in de Heer zijn gestorven, rusten in ons midden. Zo zijn kerken gebouwd voor mensen op aarde die, nu komt het, leren zingen voor de troon, een hemel op aarde. Zo zijn onze oude kerken bedoeld in de 15e eeuw, om aan het eind van de 20e eeuw, en dat hadden ze eens moeten weten, in dezezelfde ruimte nog weer in onze generatie een nieuw lied te leren zingen. Geweldig. Leren zingen. En dan lijkt het net of er even een domper opgezet wordt. Want dan horen we niemand, hè, wat jammer, niemand kan dat lied leren dan die 144.000 die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat lijkt zo uitsluitend, alleen als je bijhoort. Die van de aarde zijn vrijgekocht. Ze leven op aarde, maar ze zijn van de aarde vrijgekocht. Hoor dat woord, vrijgekocht. Een mens vrij. Dat moet dus een slaaf of een slavin geweest zijn. Precies. Wij slaven van, en we vullen in en we vullen aan, ons leven van jacht en jagen. Slaaf van heren en hoeren. Van machten en miljoenen. Van duivelen en demonen. Van Big Brother. De kleine letters van het contract. Daarvan vrijgekocht. Door het bloed, staat. Wonderen, vreemde, verre, vergeten woorden. Door het bloed, door het leven van dit lam op de berg. Dit leven, het leven. Een lam, geen wolf. De mensen, medemensen, wolf. Dat niet. Een lam, samen met een wolf, zegt Jesaja. Heb ik gezien, dat heb ik gezien. Vrijgekocht van de aarde. De verslaving aan de aardse machten. Bondgenoot van de krochten van de afgrond. Luther zong, geen aardse macht begeren wij. Hoezo, Luther, geen aardse macht begeer jij? Is dat zo? Is dat met de reformatie zo verder gegaan? We blijven kijken naar de bron, de oorsprong. Zo te staan op de aarde met beide benen op de grond en te leren zingen met onze ene mond, die grote mond die we hadden opgezet. Omdat we met twee ogen hebben gezien en met twee oren hebben gehoord en met twee neusgaten de geur van de hemelse wierook hebben opgesnoven, zingen wij van deze nieuwe lente en daarom dit nieuwe geluid. gaat. Deze 144.000 nog iets. Leren zingen als maagden. Want ze zingen zich de bruiloft van het land tegemoet. De beelden wisselen als twee dia's op het scherm die even over elkaar heen glijden. Christus en de 144.000, op de volgende dia, het volgende beeld, is het een bruiloftsfeest. Christus de bruidegom en de zijnen de bruid, bruidegom en bruid. En zij, de bruid van het lam, die 144.000, zij gaat als maagd het huwelijk in. Vreselijk ouderwets, maar gloednieuwe toekomst. Want het wordt zo uitgelegd, zij volgen het lam waar het ook heen gaat. Ze lopen niet achter de waan van de dag aan, niet achter de visie van de dagelijkse dingen. Ze hebben de geur van vrede geroken. Ze hebben met twee ogen gezien en twee oren gehoord. Ze weten zich vrijgekocht, weer dat vrijkopen, nog een keer. Haal diep adem. Adem in, adem uit, vrij. Als eersteling staat er. Dan moet je weer zien hoe die herfde lente tegemoet gaat en die eerste groene toppen van de oogst boven de grond komen en straks de halmen wuiven, die eerste vruchten van de oogst, die eerste opbrengst voor God en het Lam. En al zingend, tenslotte, al zingend staat er, komt er uit hun mond geen leugen. Wie is betrouwbaar? Wie kun je vertrouwen? De politiek, de medemens, de kerk, de wereld. Wie zingt voor de troon van God, die kan niet liegen. Die liegt niet. Zonder smet of vlek, als een lam. Op dat lam gaan ze dan zingenderwijs ook lijken. Ze zingen zich de uitstraling van dat lam van vrede tegemoet. Hoor ze zingen. Zie ze zingen. Met open oren, open ogen, open neusgaten. En om Sions wil zullen ze niet zwijgen. Er is lang genoeg gezwegen. Dat anderen zwijgen, die zwijgende Veluwe, die goden die zwijgen. En ze openen de mond en ze zingen. Zie ze zingen. Kijk op het voorhoofd van al die zangeressen en zangers. Staat te lezen een naam. De naam van God en van het Lam. En zo getekend en verzegeld. Bij wie hoor ik, van wie ben ik, wie volg ik? Een mysterie waar al lang geen woorden meer voor zijn. Zo zien ze het aangezicht van God. Een nieuw lied zingen, dat is God zien. Zingen, dat is God zien als reinen van hart, vlekkeloos, maar één ding meer te willen, dat ene. Blijf kijken. En ik hoor een stem uit de hemel, schrijf, zalig de doden die in de Heer sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat ze rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Zalig de doden, morgen aller heiligen, overmorgen aller zielen, wij gedenken onze doden. Sterk als de dood is de liefde, die twee. En een nieuw gezang neemt het tegen de dood op, omdat het Pasen is geworden over het slagveld van onze geschiedenis. De liefde was niet te houden door geen dood of verderf. En dat beest waarover we hoorden, dat anti-lam, die perversie van het lam van God, die antichrist, die blijft staan voor de dood. Die spaart net op het laatst het eigen leven en zegt, dat heb ik te lief. Dat laat ik niet los. Ik blijf van mezelf. Je moet voor jezelf zorgen. en laat zich aanbidden als een godheid. Het laat zich aanbidden, het beeld aanbidden. Het beeldscherm. Nu wil ik niet meteen zo'n snelle verbinding leggen, maar ik kan het ook niet verzwijgen. Het beeldscherm in onze dagen. Dat met getallen werkt in plaats van met namen. Anoniem blijft in plaats van je gezicht te zien. Het nummer in plaats van de naam. Een Sophie-nummer, nu nog op papier, straks bij de geboorte in de huid gegrift. Dan kun je het niet meer verliezen, niet meer kan het gestolen worden, kan niet meer misbruikt worden. Je bent voor het leven getekend, en waarom zou je dat niet op het voorhoofd doen? Zichtbaar, altijd en overal. Dat is het uur van de waarheid dat al lang heeft geslagen. Wij zijn gedoopt. Wij dragen geen nummer, maar de naam van God aan ons voorhoofd, verbonden met onze eigen naam voor altijd. En wij volgen het Lam waar het ook heen gaat. En toen dacht ik, hoe doen we dat nou in de grote kerk de afgelopen jaren? En ik ging eens terug. En toen kwam ik uit bij, om te beginnen, de kerstnachtdienst, die ene nacht dat de kerk overvol is. Maar daar blijven we niet in steken, want we hebben even opnieuw ontdekt. Die gang van Witte Donderdag naar de Paasnacht en de Paasmorgen. Toen dacht ik, kijk, dat is nu het Lam volgen waar het ook heen gaat. Het kind van Bethlehem gaat daarheen. Van Witte Donderdag naar de Paasmorgen. De kerstnachtdienst tot de Paaswaken, tot de Pinksterdag, tot de grote zomer. En zo blijven we hem volgen. In weer en wind, in weerwil van nummers en getallen om ons heen. En de machten van deze eeuw. Zalig de doden die in de Heer sterven van nu aan. En toen dacht ik weer aan de grote kerk in Epe. Waar zou ik nou willen kijken? Het Lam volgen. Van Witte Donderdag tot Paasmorgen, hier in deze ruimte de eeuwen door, die herontdekking staat niet los van Israël. De reformatie, groot woord, maar toch van onze eeuw. En toen zag ik het doopvont, ook in de 15e eeuw, dat door een wonder gespaard is gebleven en nu weer een plaats heeft in ons midden. Zalig de doden die in de Heer sterven. Sterven staat aan het begin van het christenleven. Wie gedoopt wordt, is met Christus begraven, door de doop in zijn dood. Het witte doopgewaad, begrafeniskleed. Wie met Christus is begraven door de paasnacht heen, staat met hem op in die ongekend nieuwe morgen en zingt het nieuwe lied in de oude kerk een week lang, 8 dagen in het witte kleed. Het sterven ligt achter ons. De geboorte ligt nog voor ons en daar tintelt mijn nieuwsgierigheid en de nauwelijks te verhelen vreugde. Wel getemperd zoals Rembrandt schildert met die plekken van licht in veel donker, het is niet triomfalistisch, maar toch die vreugde die is niet meer in te houden. De begrafenis ligt achter me en mijn geboorte ligt nog voor me. Ik weet nog niet wie ik zijn zal, zegt de apostel, we weten nog niet wie we zijn zullen. Nou, dat houdt je toch je hele leven nieuwsgierig. Dat tegendraadse christenleven. Van achter naar voren. Vooruitkijken door terug te zien. Ik ben al gestorven. En daarom kan ik een nieuw lied leren zingen. Mijn geboorte tegemoet. Die nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Het geheim tussen God en ook het hart van ieder mens. Dat intimiteit is tussen God en onze ziel. Maar altijd tenslotte, midden in de gemeente. De gemeente verbonden met Israël. De gemeente kan ook niet op zichzelf staan. Zalig de doden, ja zegt de geest, dat ze mogen rusten van hun moeitevolle inspanningen. Want hun werken volgen hen na. Dat ze mogen rusten, eindelijk rust. We denken aan onze geliefden. Ik denk hier een moment aan mijn vader voor enkele weken. Hij sliep in boven een opengeslagen boek. Morgen zou hij jarig zijn. Nu rust hij in vrede. En hun werken volgen. Die komen erna, die laten ze achter. Die worden verdeeld onder de erfgenamen. En ik kijk naar die muurschilderingen uit die oude eeuwen. Er is ons een erfenis nagelaten. Kijk maar omhoog. De werken van die onbekende makers volgen hen na. En misschien rusten zij zelf hier onder ons. Kijk, gemeente, wij duwen onze werken niet voor ons uit. En weer denk ik aan Luther en zijn worsteling. We duwen onze werken niet voor ons uit, onze moeitevolle inspanningen. Luther aan de hemelpoort, God, kijk me toch eens hoe ik heb gesjouwd. Zo niet, zo niet. Niet onszelf verschuilen achter onze daden. Adam, waar ben je? Kom nu maar tevoorschijn zoals je bent. Die werken van je, niet achterom kijken. Volg. Ik wil je gezicht zien. Ik wil mijn naam op je voorhoofd lezen. Laat je uitzicht niet belemmeren door je zorgen. Laat de toekomst voor je niet dichtgroeien en verstikt onder de duizend dingen van de dag. U begrijpt wel, dat zeggen we tegen elkaar en ik zeg het natuurlijk ook heel hard tegen mezelf. We zeggen het tegen elkaar voor de troon. Niet jezelf bewijzen door je daden. Zo niet, dan ben je tenslotte nergens en ben je niemand, hoogstens een nummer, maar geen naam meer aan je voorhoofd. Nee, zo eindigt de verkondiging, dit evangelie, dit vreugdewoord van vrijheid. Je werken, die volgen. Hou de toekomst open, met open vizier op Gods gezicht en zeg, zie, hier ben ik. Ik geloof, o God, ik vertrouw op u. Het zal ons, net als Abraham, tot gerechtigheid gerekend worden. Wij houden het gezicht open op de berg Sion en het Lam van God. Hij is onze vrede, nu zoals gisteren en voor altijd. Amen. Laat ons bidden. God, wij bidden dat deze wereld het gezicht ziet van de berg Sion. Voor Israël en de volken, voor Joden en Palestijnen. Vandaag bidden we bijzonder voor Indonesië, voor de nieuwe beëdigde regering. We bidden voor vrede, voor gerechtigheid, voor vernieuwing en verzoening tussen de moslims en de christenen op Ambon. Wij bidden u voor onze gemeenteleden vandaag, die verbonden zijn met hun familie, vrienden en bekenden op Ambon, die meeleven, meebidden, meehelpen en wij met hen. Wij bidden voor het goed in de reformatie, ons herschonken, het innemend gezag van de schrift en dat alleen. Wij bidden u voor uw volk Israël, dat leest in het boek in de beginnen en zo zich de dag des Heren tegemoet leest. Wij bidden u voor de vrede van Sion, voor Jood en Palestijn, voor christen en moslim, voor al uw mensenkinderen. We bidden u voor menselijk geluk en genegenheid. Voor de kinderen die spelen en leren op school. Voor de oude, breekbare mensen die zich verschoven voelen. Voor de jongens en meisjes die dromen van liefde. En voor degenen die beschadigd zijn omdat ze hun ouders en ouderen wantrouwen. Voor de getrouwden met elkaar, die in de gang van dag en nacht uw verbond in het lichaam belijden. Voor wie aangewezen zijn op de gelijkenis van de geduldige Messias. Voor huizen waar gestorvenen zijn uitgedragen en waar zieken worden verpleegd. Waar gehoopt en gewanhoopt wordt. Gestreden tegen verveling of gedankt voor het daglicht opnieuw. Voor al die mensen met elkaar, in en rondom de kerk van Epe, de kerken hier en wereldwijd, delend in de verwachting aan Israël geschonken, dit dorp Epe met zijn bewoners als deel van uw goede aarde. Zo bidden we ook samen in de stilte, woorden van ons hart. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De inzameling van onze gaven en het slotlied opnieuw gezang 401... Nu zingen wij de versen 3 en 4. gaven u van hier, maar blijf kijken. Draag allen onderweg de zegen van de eeuwige hier in de kerk en thuis. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen.